In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmelpenninck, samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Waar van die vastgoed? Waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan ermee naar bed.
Ja Maarten, we hebben een hele bijzondere gast vandaag.
We hebben een hele bijzondere gast. Ik moet zeggen, we hebben veel iconen uit de branche bij ons in de uitzending gehad. Hè. Ik denk dat er nog twee waren
die
op het lijstje.
Hè. En
de andere weet je ook wie ik bedoel.
Ja, Cor natuurlijk.
Cor nog.
Ja.
Maar dat waren die mensen vandaag hebben.
Ja, is dat zo? Als Harry over de dam is, komt Corvezel.
Icoon klinkt wel erg oud hoor.
Nou, ik denk ook dat jonge mensen iconisch kunnen zijn, toch?
Er zijn heel veel jonge mensen iconisch.
Ja, nou, ik heb mijn bevatting van iconen, dat is iets zo'n oude
uit de kerk, ja. Daar komt het natuurlijk naar. Nou ja, laten we het cultstatus noemen, want die heb je natuurlijk wel.
Die mensen in Moskou van die kerk met Poetin, dat zijn ook iconen.
Dat zijn ook iconen.
Wat een rullen zijn dat, hè?
Ja. Ja, dat klopt. Ja.
Maar laten we eens beginnen bij die cultstatus. Want die is natuurlijk vooral gebaseerd op jouw tv-programma, Business Class. Wat natuurlijk een merkwaardige succesformule is. Voor Nederlandse begrippen althans. Het is het enige wat ooit gelukt is op die manier. En dat blijft het misschien ook nog wel even.
Ja, je slaat alleen 20 jaar over, hè? Maar dat komt omdat jij natuurlijk wat jonger bent.
Precies, die 20 jaar daarvoor, daar gaan we het eigenlijk over hebben, het vastgoedverhaal.
Ik ben in 1973 begonnen en toen kwam Joop den Uyl op tv en de goede tijden van Valéry zouden nooit meer terugkomen. En was die overigens heel erg begaan met Nederland, in tegenstelling tot Rutte, die komt ook af en toe op tv, maar die is emotieloos. Joop den Uyl is niet mijn politieke kleur, maar hij had wel de emotie om het volk te bedienen en dat mis ik bij Rutte op dit moment. Ja. We zitten eigenlijk in dezelfde situatie. In 1973 had je een oliecrisis en toen begon ik net, toen was ik 25. En die situatie vandaag loopt eigenlijk min of meer parallel met die periode. En ja. Als het allemaal loopt zoals dat, als die parallel echt is, dan loopt de huidige hoos eindigt in een drama. En ik ben er toch dagelijks, als ik nu vandaag de kranten weer lees, dat de consument nu eigenlijk het ook laat afweten. Dan heb je alle ingrediënten aan boord om zeg maar, de vergelijkbare situatie te krijgen met de jaren 80. Toen was de rente overigens veel hoger, maar die liep wel op van uiteindelijk, ik stond toen 10 miljoen rood in 78 bij de Amrobank. Toen betaalde ik 18% rente. Nou,
dat houdt niemand lang.
Dus iedereen die ging toen failliet en ik wilde niet failliet. En ik had toen die 10 miljoen rood. Ja, toen stond ik bij de andere bank was dat. En ja, nou ja, toen moest ik komen aan het nest. Daar had je zo'n klein straatje. Dat is een beetje zo'n straatje. Als je dat straatje kwam, kwam je er niet levend uit. Dus, dat was de afdeling bijzondere kredieten. Meneer Jansen en meneer Bruggeman. Meneer Jansen was een heel klein man. En nou, dan kom ik op het nest binnen. Nou, het kwam er eigenlijk op neer van, nou, leg je sleutelbos hier maar neer. En, want je bent eigenlijk technisch knock-out. Ik zeg, ja, meneer Hans, ik zeg, maar zo gaan we het niet doen. Ik was toen net aan het ontwikkelen geslagen. En ik had zeg maar een 20, 30 appartementen onverkocht staan. En die aanhuis moest ik nog betalen om af te bouwen. Dus je moet er nog 1,5 miljoen bij geven, dan maak ik het even af. Ja, maar hij zegt, ik had eerst, toen ik, voor ik die lening trof, had ik in de makelaardij ongeveer 1,5 miljoen verdiend aan vermogen. En nou, en toen ging al die animus vier, dus dat ging ik zelf ontwikkelen, maar dat wist ik veel. Dus ik kreeg er 10 miljoen bij. En nou ja, dat was gewoon, op een gegeven moment had ik een negatief vermogen van min 4 miljoen. En dus die bank zei, ja joh, losser dan los kun je niet zijn. Ik zei, het is over. Ik zei, ja, maar ik ga niet failliet. Ik zei, ik wil niet failliet. Ik zie iemand een cent erbij geven. En dan bouw ik het even af. Ik zeg, en dan komt het vanzelf terug. Nou, en verdomd, op de ene of andere manier heb ik door mijn jeugdige uitstraling en mijn onnozelheid gaven ze me toch die centen mee.
Dus toen heb ik puur op vertrouwen. Jou aankijken ja, en denken, deze jonge vent, daar zit wat in.
En toen heb ik het afgebouwd. En uiteindelijk hoeven ze die 4 miljoen konden ze weer uit die vaarpot halen. Dus uiteindelijk hebben ze geen strop gereden. En ik bleef heel. En het gevolg was dat je de eerste 20 jaar vroeger nooit meer naar de balans.
Maar je schetst wel een heel pessimistisch beeld van de komende tijd.
Ja, nou, ik ben nog niet klaar.
Oh.
je hoeft eigenlijk helemaal geen vraag te stellen. Nee. Hè? Het begint gewoon met
ik ben nog niet klaar. Want, ja. Laten we zeggen, toen in 80 wist ik veel. Maar toen had je gruizige banken, hypotheekbanken, die gingen ook ontwikkelen. Sowestland-Utrecht ging ontwikkelen, Friese-Tronisch ging ontwikkelen. Nou, dat hebben ze geweten, want Sowestland-Utrecht zat op een gegeven moment met het Waardeiland in Leiden met 500 onverkochte huizen. En die zouden naar de onderuit gegaan zijn. En toen heeft het ministerie gezegd van jongens, dat kan niet. Dus toen moest die Sowestland-Utrecht overgenomen worden door de Nationale Nederlanden. Dat gebeurde ook. En Friese-Tronisch werd overgenomen door de Aegon. En de Tilburgse Hypotheekbank, dat was eigenlijk de Scheringa-bank van toen. Die moest als voorbeeld dienen en die liet ze failliet gaan. En nou, dus toen was het eigenlijk helemaal, de hele handel was kapot in 80, 82, 83. En toen op een gegeven moment ging het uiteindelijk zo 6, 87, ging het karretje weer rijden. Toen kwamen al die onnozele Zweden hier naartoe.
Ja. En Jan Wieger heeft er nog uitgebreid over verteld.
Al was het maar een verhuurd klooster in Heerlen. Ze kwam met de auto niet eens uit. Dat is voor mij. Dat doet dat maar.
Nou, daar zit zo'n geweldige zin in die Zweden.
Die Zweden die gingen 3 jaar later naar de klooster. Want toen gingen daar die bank onderuit. Dus je ziet allemaal parallellen. En ja, ik ben toch van mening, wat er nu gebeurt, gaat niet goed. Ik bedoel, het zal misschien niet zo extreem zijn als toen. Maar die rente is inmiddels verdubbeld. En zeg maar de woningmarkt. Ja, tot 3,5 ton zal er geen bloed uitlopen. Maar waar bijvoorbeeld een mooi appartement hier in Amsterdam, in die nieuwbouwwijken waar al die aannemers bezig zijn.
Houthavens en zo.
Ja, maar
in Noord.
Die kosten nu 1,2 miljoen en die gaan straks naar 9 ton.
Ja, denk je?
Ja, zeker weten. En die huizen in Wassenaar die gaan van 3 miljoen naar 2,2.
Een correctie, maar dat is toch helemaal niet zo erg?
Je zal me net gekocht hebben met een hypotheek. Ja. En je zal
maar dat is dat is 10 jaar geleden ook.
Als je voor langere termijn, als het voor je eigen woning, is, vind ik ook altijd dat je moet kijken naar 10, 20, 30 jaar.
Wel, maar laat me zeggen, het probleem is de huidige jeugd. Die heeft af en toe ook een echtscheiding hier aan zijn broek.
De huidige jeugd?
De huidige generatie.
Het is altijd weer een nieuwe jeugd.
En dan moet je dat allemaal regelen. Dus toevallig vandaag in de Telegraaf zie je dat voor het eerst de consument het af laat weten. Ik heb vriendjes die hebben restaurants in Noordwijk.
Ja.
Op het strand. Gisteren was prachtig mooi weer. Een nazomerdag. Helemaal leeg.
Ja.
En nou, kom het goed uit, want ik kom toch een personeel krijgen. Maar
bizar, ja.
Maar de consument gaat nu op de rem trappen.
Ja,
dat
is het begin van het besef van de massa. Kijk, de massa weet het nog niet.
Nee.
Maar als de massa besmet raakt met het feit dat ze kennis draagt van het feit dat de economie terugloopt.
Ja.
En dan krijg je toch. En dat heeft wel goed eilt meestal wat
na. Ja.
Maar het zou mij dus niet verbazen als je over 2 jaar midden in de shit zit.
Ja, Arie, je had het net al even over de politiek. Je hebt zelf ook in de, ooit in de politiek gezeten.
Nou, ik heb geprobeerd erbij te komen, maar ze wilden mij niet hebben, want ik was veel te eigenwijs.
Maar jij hebt toch in de gemeenteraad gezeten?
Ja, wel, maar dat stelt niks voor.
Oh. Was dit de LPF?
Nee. Toen ik, mijn vader die stierf toen ik 17 was.
Ja.
En mijn vader zat in de gemeenteraad. En
Lisse hebben het over.
In Lisse. En toen zei je, joh, je gaat nou het plekje van je vader innemen. Ga jij lekker meedoen. Nou, toen kom ik, dat noem ik het Kennedy effect. En ik kreeg dus de meeste stemmen van heel Lisse. Tot groot verdriet van al die linkse rakkers. Want nou ja, dat was niet de bedoeling natuurlijk. En toen heb ik in de gemeente gezeten. 4 jaar voor de KVP, Katholieke Volkspartij. Maar ik stemde in mijn stemgedrag mee met de VVD. Dus toen heb ik... 4 jaar erop ben ik toen bij de VVD gaan zitten. En toen dacht ik, nou, ik wil wel in de politiek, in de landelijke politiek. Ik heel veel aandacht aan besteed. Nou, ik ben achteraf heel blij dat het me niet gebeurd is. Want het is natuurlijk een drama als je ziet. Het is allemaal politicus zijn.
En wat vind je van je oud-KVP'er, van jouw voormalige partijgenoot Hugo de Jonge? Wat vind je van hem?
Hugo de Jonge is gewoon een superlul die er ballenverstand van heeft. Die gaat nu roepen van ja, de middenhuren gaan we ook aanpakken. Nou, de rente gaat omhoog, de inflatie gaat omhoog, de bouwprijzen gaan omhoog en de huren wil die naar beneden hebben. Wat een kind.
Dat werkt niet.
Kijk, er is maar één manier om die woningbouw aan de gang te krijgen. Dat heb ik toch afgelopen zondag nog in mijn programma verteld. Als je een bouwvergunning aanvraagt bij een gemeente, dan moet je als ik overheid was, zou ik zeggen, u moet verplicht binnen 1,5 jaar een bouwvergunning afgeven. En als de welstand... met alleen het feit dat de welstand het heeft goedgekeurd. En als je verder niet klaar bent met al die lulverhalen, heb je de verplichting, anders ben je schadeplichtig, om die aannemer een bouwvergunning te geven.
Dus een harde deadline voor de overheid.
Ja, natuurlijk. Ja, maar
of nee,
het is gewoon,
anders kunnen we niet
door. Toen D66 van Milo aan de macht kwam, toen moest alles inspraak. Dus een vent in Groningen, die kan bezwaar maken tegen jouw dakkapel in Lisse. Ja. En er zijn mensen die maken er hun vak van.
Ja,
en die gaan bij jou langs om een tas geld en dan trekken ze de bezwaar in.
Inspraak zit hem vooral in die bezwaarprocedures. Eigenlijk aan de achterkant, terwijl het aan de voorkant...
Maar niet alleen dat, de gemeentes zijn onderbemand. Dus die moeten archeologisch onderzoek. Je weet zo gek niet wat je allemaal tegenkomt.
Nee, maar als je natuurlijk binnen een jaar dat moet doen. Ik ben het met je eens op zich. Maar het probleem is natuurlijk wel, we hebben het net over een strandtent in Noordwijk die geen mensen heeft. Hetzelfde probleem is natuurlijk ook bij de gemeente. Hebben ook geen mensen.
Nou ja, maar dus, dat los je... Maar overigens, over 2 jaar komen ze weer solliciteren bij je.
Nou, ik denk sneller.
Ja, sneller. Dan staan ze weer voor de deur bij je. Dus want het een loopt parallel met het ander.
Ja. Ik wil toch, we kunnen het over de donkere toekomst hebben, maar ik wil het ook nog even hebben over het vrolijke verleden. Want je hebt natuurlijk best een leuk verhaal te vertellen. Je komt uit een bolle omgeving, hè, Lisse.
Ja.
Hoe ben je het vastgoed ingerold? Want jij bent op een gegeven moment al op jonge leeftijd makelaar geworden.
Nou, mijn vader die stierf toen ik 17 was.
Ja.
Toen deed ik eindexamen voor de HBS. Daar zakte ik voor, en een katholieke school. Dus die pater van Tiene, die had al een hekel aan mij. Dus die zegt, zie tot volgend jaar dan maar. Hè. Ik zei, nou, ik heb een verrassing voor je. Je ziet mij nooit meer terug. Dus toen ben ik in het vak van mijn vader ben ik eerst makelaar in bloembollen geworden. Van mijn 17e tot mijn 25e.
Bloembollen, die moeten gemakeld?
Ja, natuurlijk. Want de kweker, die kweekt ze en de exporteur, die koopt ze.
Ja.
En dat is ook een vraag en aanbod combineren.
Ja.
En dan kregen we... kon je provisie krijgen. En dus je kreeg 2% provisie van die veiling. Dat ging via een veiling.
Ja.
En ik kon alle Jezus goed verkopen. Dus toen ik 17 was, 18... verdiende ik 2% van 1 miljoen. Dat was 20 mil. Het jaar erop 40 mil, 60 mil, 80 mil. Toen ik 25 was, verdiende ik 1,5 ton. Guldens toen. Ja. Dat is nou nog redelijk.
En heb je het over de jaren... 70.
Ja, dus,
ja, dat is een godsvermogen.
Van 68 tot 73. Ja. Maar ik was het zo zat met die bolleboeren. Een stelletje zeikers. En ik denk, ik ga weg.
Wat is
vind je het nog steeds zeikers?
Ja, natuurlijk wel.
Maar je woont ertussen.
Wat is er mis met bolleboeren? Wat omschrijft de bolleboer is?
Een bolleboer is gewoon niet een echte slimme man, maar die probeert van dubbeltjes kwartjes te maken en van kwartjes schuldens. En nou, dat lukt. 2 jaar lukt dat. En het derde jaar dan hebben ze te veel blauwe krokussen geteeld. Omdat ze het jaar ervoor zo duur waren.
Ja.
En dan zijn ze weer half failliet.
Ja.
Dus En Nering zie ik, dus kleine wereld. En toen ben ik op een gegeven moment gaan bemiddelen in Onder het Goed.
Ja.
Dat deed ik toen al. Want een kweker die ging dood. En dan moest het land verkocht worden voor het weduwvrouwtje.
Ja.
En dan verkocht je dat stukje land. En dat tikte veel harder aan. Dus ik denk, nou weet je wat.
Dit is mooie handel.
Stop met die bollen.
Ja.
En toen zegt iedereen bij die veiling, die verklaarde me voor gek. Want ik verdiende 150.000 gulden in 73. En de praktijk is dus dat nou ja, de directie verdiende 50 mil. Ze waren eigenlijk blij dat ik wegging. Dat is een beetje jaloers. Nou, toen heb ik mijn makelaarsdiploma gehaald. Toen ben je nog beëdigd door de rechtbank in Haarlem. En dat is gebeurd. Nou, toen ben ik makelaar geworden. En toen van 73 tot 78 ging hartstikke goed. Wat ik net al eerder zei, toen had ik 4, 5 miljoen over. Maar toen gingen al die ontwikkelaars failliet. En toen had ik natuurlijk zo lekker failliet moeten laten gaan. En even aan de kantlijn moeten blijven staan met mijn geld. Maar dat deed ik niet.
Want wist je bent erin gedoken.
Ik ben erin gedoken. Ik denk, dan ga ik zelf maar ontwikkelen. Nou, dat heb ik geleerd.
Ja.
Zo leer je het goed hoor.
En toen...
Wat zou jouw advies zijn voor nu? Hè? Want zou je zeggen, als je nu wat geld hebt, joh, wacht maar even, want er komen straks kansen?
Nou, ik denk dat je... Het probleem is, Nederlandse ondernemers, met name jongens van jouw leeftijd, die kunnen niet tegen liquiditeit.
Ja.
Want dat geld moet rollen.
Moet eruit.
Dus je hebt een soort natuurlijke drang om die geld te lenen in plaats van te sparen.
Ja.
Deze ondernemers. Maar eigenlijk moet je nu gewoon even temperen en liquide worden. Als je het dan niet bent. En blijven. Want je haalt het straks in. Dus wat je nu tekort aan rente krijgt, krijg je straks vol korting op de aankoop.
Zelfs met die enorme inflatie.
Ja, natuurlijk.
Want geld wordt natuurlijk iedere dag minder waard.
Ja, maar de bloem klapt. Dus laat me zeggen, dit gaat gewoon niet. Ik bedoel, ik heb nu panden in beheer. Ik moest gisteren een huurnota uitsturen van de meneer die 5 ton huur betaalt. En dan ging de huur 9,7% omhoog. Ik schaamde me dood. Die man gaat dus 10% meer huur betalen. Nou, dat is een winkel notabene in Alexandrium. Nou, die man die belt morgen op.
Dat kan niet.
Die krijgt een kleine hartinfarct als hij dat ziet. Dus,
maar jij moet dat doen vanwege de
nee, ik beheer Onder het Goed cv's, ja. En ik ben contractueel verplicht om die huur te innen.
Ja.
Maar ik ga het anders doen. Toen wist ik die oplossing niet. Dan bleef je eigenwijs, bleef je maar die huren verhogen. Maar de man gaat dood.
Ja.
Nou, dus wat doe je dan? Als hij nou luistert, weet hij nu al wat ik ga doen met hem.
Ik hoop dat hij luistert.
Dat huurcontract loopt nog 4 jaar. Ja. En ik ga hem nu uitdagen om een nieuw contract te sluiten voor 10 jaar.
Ja.
Tegen een percentje 5-6 lagere huur dan vandaag. En dan met een indexje van 3% maximaal en boven de 50%.
Ja.
Maar wel een nieuw contract, ja, een langer contract.
Ja, dus ja. Hij gunt mij het nieuwe contract en ik gun hem wat lagere huur.
Ja.
Ja.
En dat is de oplossing.
Nadeel is natuurlijk wel met die cap op die index, is natuurlijk als die inflatie lang duurt, jouw kosten worden wel gewoon...
Ja, maar dit kan niet. De ervaring leert als je elk jaar 7-8% huurverhoging moet gaan doen. Dat kan niet. Ik bedoel, want de inflatie is niet ontstaan. Die komt voornamelijk door de hoge energieprijzen.
Ja,
dat is een tijdelijk externe...
Die heeft er niks mee te maken.
Ja. Ja. Ja, maar het is weer tijd voor ons rubriekje. Het pareltje van de week. Ja. Jij hebt iets meegenomen.
Ik heb iets meegenomen. Het is iets anders dan normaal. Want we hebben het nu over een huurwoning.
Oeh, dat
vind ik
wel spannend.
Het wordt moeilijker voor je. Ja. Om dat nou in te schatten, dat vind ik nog lastiger eigenlijk.
Ja, wij zijn natuurlijk kopers. Hè? Verwende,
wij zijn kopers.
Verwende kapitalistische mensen zijn wij.
Ja. Jij, vind ik. het is een vrijstaande woning.
Ja.
In het mooie Gemert.
Oh ja, is wel leuk.
De geboorte... Helmond Veghel, achter Veghel.
Oh ja, ja.
Mm-hmm. De geboorteplaats van onze gast Harvey Otte.
Ja.
Van vorige week. Ik denk niet dat hij hem heeft ontworpen. Het is 285 vierkante meter wonen. Ziet er mooi fris uit.
Hoeveel meter zijn er?
285
vierkante meter. Oh, flink. Ja.
6 slaapkamers. Hoe ze die erin hebben gepropt, weet ik niet. Maar is gelukt.
Maar.
Ik zie een mooi bubbelbad. Hey.
Lekker.
Lekker mooi.
Ik hou wel van. Met de leeftijd ben ik meer spa geïnteresseerd. Ja.
Ja. Even kijken. De slaapkamer. Een perceel van iets minder dan 500 vierkante meter.
Oké. Okay.
Nou.
Ik ga een gok doen. Het is Gemert. Het is natuurlijk echt wel ver weg.
Ja.
Van de bewoonde wereld. Mensen zijn gezellig. Dat is dan weer een plus. Veel worstenbroodjes in de buurt.
Zeker.
2.500 euro in de maand.
Zo. Als ik dat ooit ga ontwikkelen, ga ik jou als huren vragen. 1700 per maand.
1700?
Ja, en heb je een hele mooie woning.
Nou, ik zie ook de Amsterdamse kinders op de achtergrond met open monden. Ja. Die betalen dat natuurlijk voor een bezemkast die je ergens in Oud-West...
1700 per maand.
1700 euro?
6 slaapkamers. En ja, dat bubbelbad, dat integreert me ook. Ja, goh, het
maar
ziet
betaalbaar wonen, jongens. Waar hebben we het over in dit land? Ik ga gewoon lekker in Gemert wonen. Kast van huis.
Ja.
Oh, ik ga naar Gemert. Nou, dit pand verhuurt zichzelf. Dat was echt een no-brainer voor iedereen in de buurt van Gemert. Maar mocht je nou huizen in bezit hebben en denken van... nou, ik kan dat toch niet makkelijk verhuren. Ik wil daar professionals bij halen. Ga dan naar 123wonen.nl en vraag of zij dat voor jou kunnen verhuren. Want 123 Wonen heeft 31 lokale kantoren voor een snelle verhuur en centraal aangestuurd beheer... Financieel en technisch beheer is ook mogelijk. Al sinds 2009 is 123 Wonen het A-merk in de verhuurmakelaardij. Dus ga snel naar 123wonen.nl. Ik wil nog even door in de vastgoedcarrière, want we waren eigenlijk achtergebleven in de jaren 80, waar je eerst op het randje van faillissement stond, maar toch door jouw jeugdige overtuigingskracht de bank wist te overtuigen van jouw kwaliteiten. Daarna kwam het weer goed, want die domme Zweden die hebben hun geld hier verspeeld.
In dat jaar verkocht ik voor Nationale Nederlanden. Mijn vriend Aart de Graaf was directeur van Nationale Nederlanden vastgoed.
Ja.
Die zaten toen nog in Delft. Met meneer Van Sprons en meneer Rademakers. En toen verkocht hij in één jaar voor 700 miljoen euro goed. En toen dacht iedereen dat ik die meneer De Graaf plat had gemaakt. Maar dat is echt niet zo. Dat zweertje.
Plat had gemaakt? Dat omkopen betekent
ja,
dat?
Ja, nou ja, als je voor 700 miljoen exclusief 100 goed verkoopt voor Nationaal Nederlanden. En er zit een vriendje van die directeur. Dan is de eerste reactie van de concurrentie. Hij zal hem wel plat gemaakt hebben.
Maar het gebeurde natuurlijk ook veel in die tijd.
Ja, maar ik heb hem nooit plat gemaakt.
Ik vind het zo'n mooie tijd. Ik ken hem ook niet. Plat gemaakt.
Listens.
Is dat Lissiaans?
Nou, ja. Ga jij maar een koor plat maken.
Plat maken.
We schuiven hem op voor koor.
Ik ben nou, schuift iemand op voor koor.
Plat maken. Oh, dit zie je worden wel. Worden
maar goed, dus ik, buiten het feit dat we af en toe lekker gingen eten. En dat met een kerstpakketje van me kregen. Maar dat was het.
Ja.
Maar ik verdiende het één jaar 7 miljoen. Aan courtage. Dus gemiddeld 1%.
Ja.
Toen verkochten we aan Zweden allemaal. Dat was natuurlijk een groot feest. Maar dan ga je toch weer draven. Dus ik kocht toen van Freddy Heineken op het Lange Voorhout, het pand Royaal, naast de Zenders. Kocht ik via Hans Schouten voor 2,5 miljoen. Gulden was dat toen nog. Nou, dat was eigenlijk niet zo duur. Het Royaal was het soort clubgebouw van het CDA toen vroeger.
Ja. Oh ja.
En nou, dan had je een restaurant. Het is zelfs zo dat Julianne Beatrix hebben hun diner daar gegeven toen ze trouwden. Dus ik heb nog de menukaarten van Royaal. Dus het was eigenlijk hartstikke leuk als je een Royaal mocht kopen. Ik denk, nou, dan gaan we dan. Ik had toch die 7 miljoen liggen. Ik denk, laat maar beginnen dan. En dus ik ging. Maar ja, in Den Haag kan je niks verdienen. Dus ga nooit in Den Haag.
Waarom kun je
waarom niet? Niks waarom niet?
Nou, kijk, als je datzelfde pand Royaal optilt en je zet het aan de Apollo-laan neer. Dan breng ik 10 keer zoveel op. Kijk, Den Haag is een waardeloze markt. Heb ik geleerd. Je hebt twee huurders. De Rijksgebouwendienst. Nationale Nederlanden. En verder niet. En die bepalen de huur. En laat me zeggen, heb ik me in vergist. Dus ik ging de pand verbouwen. En wat verbouwen, jongen. En dat viel tegen allemaal. Een monument. Je keek door het dak naar buiten. Zo slecht was dat pand. Ik denk, nou weet je wat, maak ik er ook maar een parkeergarage onder dan. En aan de achterkant kon je zo via die straat achter de Zenders kon je zo parkeren. En ik had me niet gerealiseerd dat de Zwitserse ambassade zat naast me. Nou, als er nou één scheurtje in het toiletpot zit bij de Zwitserse ambassade, dan komen ze met de ME alsof je gestolen hebt in Den Haag. Want die ambassades gaan voor, dus de bouw wordt stilgelegd. Dus 12 maanden stilgelegd. Nou, inmiddels ging die markt een beetje tegenlopen. Dus André Baar van Amsterdam, heb je die ooit gekend?
Nee.
Een keer nagedacht. Dus dat was nou een icoon. En die was de directeur van Amsterdam. En die zat toen in een villa in Den Haag. Hij zegt, nou, zegt André, ik denk dat ik hier mijn hoofdkantoor wil beginnen bij Royaal. Ik zei, nou, dat is leuk. Ik zei, nou, kom kijken. Maar ja, Ik zei, André, hoor ik nog wat? Ja, nee, je hoort van mij, dit en dat. En ik hoorde niks, ik bel hem op. Ja, hij zei, joh, ik heb het besproken, maar die commissarissen zeggen toch, het is een beetje een dure locatie en het, de markt kent het wat, we moeten eventjes gas terugnemen. Dus nee, deed hij niet. Vervolgens kwam er een Saudi-Arabië, die zou de ambassade daar doen. Nou, dus mensen kijken, liepen ze me van die dingetjes in de hand en zo, liepen ze te kijken zo. Ja, er moesten toch wel meer douches in, want ze gingen daar geloof ik om de drie uur onder de douche staan, geloof ik. En dus ik zei, nou, die maak ik dan wel. Dus allemaal alles. Nou, dus toen kwam dan de grote baas, Saudi-Arabië, die zou het klap op tafel geven. En ja hoor, het ging niet door. Want we hadden gemeenschappelijke muren met de Zwitserse ambassade en ze konden ons eens afluisteren.
Ja.
Toen ging het weer niet door. Nou, en passant zakte die markt door zijn as heen. Dus ik heb het uiteindelijk... Dan was ik voor de tweede keer toch weer bij die afdeling bijzondere kredieten.
Maar en, echt, maar dat ding, je had 7 miljoen in de tas en nou dat ja, heeft er zoveel even, uitgetrokken.
Alleen de verbouwing kostte 7 miljoen, plus 2,5 is 10. En uiteindelijk met een beetje rente erbij was het pand 11, 12 miljoen. Nou, dan moet je toch wel minstens een tonnetje 7, 8 uur maken voordat je kan zeggen, het is een leuke zaak.
Ja.
Maar goed, dat lukte allemaal niet. Ik had toen... heel veel panden in Den Haag. Ik had in de Hulstraat had ik een pand. Ik had in de Oude Rijkstheater op Lange Poten. In de Hoogstraat had ik een pand. Ik had heel veel mooie winkelpanden gekocht. En dat liep lekker. Daar kwam 1,5 miljoen huur uit. En dus die bank zei, joh, je moet toch eventjes je balans wat inkorten, want anders dan gaat het weer fout. Dus ik heb toen één dag toen voor 17 miljoen die panden verkocht. En toen was ik eigenlijk weer helemaal glad.
Ja.
Ik heb ook toen nog Sauer ook nog gerestaureerd in Den Haag. Ik heb ook nog gebouwd met de bosjes van Zaan, onder van Alkmaarlaan.
Maar Den Haag zou je dus niet meer, daar ben je uiteindelijk wel weer weggegaan.
Nou, ik waarschuw iedereen voor Den Haag. maar dat meen ik serieus. Ja. Dat is niet om te lachen, want die woning bijvoorbeeld, als je in Den Haag, toen betaalde, kreeg je 4.000 gulden de vierkante meter. En toen maalde je in Amsterdam al 7.000, 8.000. En die bouwkosten zijn hetzelfde.
Ja. Maar je hebt toch een aantal mensen daar die dat toch die markt goed...
Maar op Den Haag is... Je hebt weinig... Tom Meijer heeft ook geen mazzel gehad met Babylon. Ja. Ik bedoel, en dat was toch echt een goede ontwikkeling. Ja. Dat is die nog.
Ja.
En Den Haag is...
Moeilijk.
Heel stroperig en weinig interessant.
We zijn inmiddels in de jaren 90 beland.
Ja, ja, ja.
Dat waren goede jaren voor iedereen. Dus ook voor jou.
Ja, het gaat op en neer. Ja. Dus ik weet niet precies hoe het toen zat, 90. Toen ging het weer, ja, het ging het weer beter. Maar laat me zeggen, wat ik niet vergeten zijn die eerste 10, 15 jaar. Dat heeft meer de indruk op me gemaakt dan daarna.
Is altijd zo, hè?
Ja, en dat blijft toch bij me hangen.
Ja.
En bij jullie hangt het niet, want je weet het niet eens.
Nee.
Niemand bij mij in de markt kent die
eigenlijk.
Ja. En in de jaren 90 ben je ook begonnen met je televisieprogramma.
Dat was zeg maar 98.
Wat is de primaire aanleiding geweest voor jou om dat te doen? Was het een businessplan of omdat je het gewoon
had
leuk
je het afgekeken in Amerika ergens?
Nee, het was zo. Je had toen wat BNR nu is, heette vroeger Talk Radio.
Ja.
En die hadden in de Vondelstraat, op het hoekje, daar was het de studio van BNR. En mijn vader die schreef toneelstukken. We zijn van huis uit een beetje theatraal. Dus ik vond het gewoon leuk om een radioprogramma te doen. Maar niks bijzonders. Dus ik kwam toen bij jongens en zei, dan moet je dus een BNR gaan.
Talk Radio, ja.
Nou, die waren al lang blij dat ze iemand hadden voor zondagochtend van 10 tot 12. Dus ik deed toen Talk Radio en zo ben ik begonnen. En wie ook zo begonnen is, hoe heet hij? Die van Everdoors.
Bo zat ook bij Talk Radio.
En mensen die bij Talk Radio hebben gezeten, die gaan later op tv en die hebben dan in het begin het probleem dat ze te vlug praten. Want we zitten nu ook in de radio
te
vlug te praten.
Ja.
Mm-hmm. De radio is veel actiever en veel leuker eigenlijk.
Ja.
En televisie moet je laten gebeuren. Dat is heel in het begin moet je dat helemaal op de rem gaan staan. En nog, als je de kans krijgt, ga je galopperen. Omdat je op de radio gezet hebt.
Nou, inmiddels heb je het ongemakkelijke stiltes laten vallen goed onder controle, toch?
Jawel, maar dat moet je onderweg leren. Dus Nou, toen begon ik Talk Radio. En na mij kwam Rijk de Gooier met Maarten Spanjer.
Ja.
Nou,
ja.
Die gingen dus eerst een half uur lopen zeiken van... Die mens, dat stinkt hier weer. En ja, nou ja, dan moet je ophouden hoor. Want die elke week dan gezeik van jou tegen die Maarten Spanjer over dat stinken. Die mensen toch wel aardig. Ze Rijk de Gooier dan. En dan was ik inmiddels klaar, dus van 10 tot 12. En toen had ik op een gegeven moment, kwam iemand naar me toe. Zie, je moet eigenlijk op tv doen op zondagochtend. Dat is veel leuker. Dus ik ben Pieter Postjes toen, de toenmalige directeur van RTL. Man leeft al lang niet meer. En ik er naartoe. Ik zeg, ja, ik wil eigenlijk wel een tv-programma op zondagmorgen. Hij zegt, nou, moet je een pilot maken? Laat maar eens even kijken dan. Dus ik heb in de Cinetonen studio in Amsterdam een pilot opgenomen. En dat zag redelijk uit. Ja, als je nu ziet, lach je rot. Maar dat, je leert onderweg. Ik heb alles onderweg trouwens geleerd. Ik ben geen studieboel. I'm self-made. Nou, en toen zei Pieter Postje, zei, joh, als het ons niks kost, we hebben toch zondagochtend niks. Hij zat alleen maar dokter Schuller met die kerkdienst. Hij zegt, na die kerkdienst ga jij maar beginnen. Maar als het maar ons niks kost. Ik zei, nee, dat is goed. Ik zei, maar ik wil nu even een afspraak maken voor het geval het toch gaat lopen. Ja, nou, jongen, dat gaat nooit lopen. Wat wil je dan? Ik zei, nou, we doen het zo. Ik regel de kosten. Ik zei, dan wil ik de reclameblokken hebben om het programma heen. En de billboarding en de non-spot reclame. En die ga ik verkopen. Jullie sturen de nota's, want jullie zijn...
professionele partij.
Professionele partij. Ik zeg, en alles wat we meer maken dan we ophalen, dat delen we samen. Nou ja, als jij dat wil, waar moet ik tekenen? Bop. Nou, dus dat... Maar dat, vanaf de eerste dag ging het winst maken. Dus toen werden ze steeds enthousiaster. En nou, inmiddels is het gewoon een geoliede machine... die elk jaar heel veel geld opbrengt.
En het is uniek, want jij als programmamaker... was dus blijkbaar zo overtuigd van je eigen verkoopkwaliteiten... dat je dacht, ik kan die blokken ook makkelijk verkopen.
Nou,
de
kunst is het dus met zo'n programma maken. Er hebben heel veel mensen geprobeerd het te imiteren... maar dat lukt ze toch niet. Want je moet zo van alle markten thuis zijn. Ik bedoel, ik heb na de aanstaande zondag heb ik een gozer in mijn programma... Over die bitcoins en over die cryptomunten. Nou echt, ik zweer het je, ik weet er niks van.
Nee, gaat ook niet zo goed met die munten.
En ik heb die jongen dus gisteren, ik zei, kom eens even naar mijn kantoor. Ik heb hem helemaal overhoord. En ik zei, nou, ik ga je nog een keer bellen. Ik ga het even op kouwen. Dus ik vanmorgen, ik ben al te vroeg op. Heb ik eens even dat weer beter gepakt. Ik heb 3 kwartier zitten kijken naar die crypto's. Ik begin er nu een klein beetje te snappen. Dus ik ga die jongen nog een keer bellen vandaag. Maar dan moet je dus echt voorbereiden, anders dan ga je nat.
Ja.
Nou, dus... Dat moet je goed voorbereiden.
Ja.
Ik zie er overigens niks in de crypto's. Nee. De bitcoins. Het is allemaal,
de markt op het moment ook niet. Nee.
Nee.
Maar oké, okay, dus...
Maar een van de succesfactoren is natuurlijk ook... dat jij natuurlijk enorm authentiek bent, lijkt mij.
Nou ja, ik ben mezelf.
Ja.
En ik denk dat eigenlijk het hele leven zo is. Je moet jezelf zijn en geen kunstje doen.
Maar het is dus niet gespeeld. Dus
nee.
Je wordt natuurlijk, jouw fragmenten worden regelmatig getoond bij de heren van VI.
Ik weet wat ze graag willen horen, dus ik dik het nog een beetje aan.
Ja, dus je speelt daar wel, je speelt wel een beetje met je kult.
Zeker weet.
Ben je er wel eens uitgenodigd om te gaan zitten?
Dat ga ik nooit doen.
Nee?
Nee, dan is het feest over.
Ja, dat is waar.
Ja, je moet niet weg. Precies. Oké, dus je zit wel degelijk af en toe met Willem van Hanegem. Dat je denkt, ik ga nog even...
repeteer ik... Kijk, Willem... Ik moet Willem betalen.
Ja, dus anders komt hij niet.
Nee, anders komt hij niet. Maar hij wil alleen maar bij mij zitten. Hij wil nooit bij die snor zitten. Nee. Die luiden,
heeft hij natuurlijk vroeger wel gedaan.
Ja, maar dat wil hij niet meer. Ze klootzakken zijn het. En ze zijn niet onbetaalbaar en dat doe ik niet.
Ja.
Inmiddels hebben ze natuurlijk pakken ze mijn beelden. Die krijgen ze van me om uit te zenden.
Ja.
En dan hebben ze toch Willem.
Ja.
Alleen ik heb Willem betaald en gemonteerd. En hun hebben er niks aan te doen.
Ja, maar het is win-win, want zij hebben 1 miljoen kijkers... en die komen dan misschien toch weer op zondag bij jouw buurten.
Maar goed, dus je moet zorgen dat je... Ik maak een programma van 74 minuten netto. Dat is veel.
Ja.
En dan moet je proberen om 25 minuten onbetaald te hebben... en dan kun je 50 minuten laten betalen.
Ja, ja.
En dat is Willem van Hanegem die ik betaal. Leon de Winter komt af en toe... aanstaande zondag heb ik Aantje en Boekenstein. En zo heb ik een hele collectie. Ja. Katrien Keil, die komt af en toe. En,
Ja, je hebt het hele rijtje populistisch rechtse politici van de afgelopen 25 jaar voorbij zien komen. Ja. Van Fortuyn tot Baudet.
Ja, maar Baudet heb ik wel op tijd afgezworen,
ja,
dacht ik.
Ja, Baudet, daar vinden we... Ik was de
allereerste die toen zei van... Op een gegeven moment kreeg ik zo'n rotsmaak in mijn mond van die man.
Het is een afschuwelijke man, ja.
Ja, vreselijk.
Jij bent niet pro-Baudet?
Nou, ik was een van de eerste in Nederland die riep dat Baudet niet deugt.
Nou, drie jaar geleden, toen heb ik afscheid van hem genomen, ja, in het openbaar. Ik was de eerste die op tv zei, stoppen met die lul.
Ja.
Maar, hij
maar Fortuyn heeft nog steeds een warme plek in jouw herinneringen.
Ja, natuurlijk. Hield ik van.
Ja.
Ja. Ja,
niet als, ik ben geen homo, maar ik hield van Pim als
nee,
mens.
Je bent geen homo. Je hebt overal kinderen verwekt.
Nou, dat valt mee, hoor, van mij.
Stuk of vijf?
Ja, ik heb vijf kinderen, ja. Althans, zover ik weet.
Maar het zijn hele leuke dochters. Je hebt,
allemaal,
ja, ja.
Hey. Briljante vaders maken mooie dochters.
Ja. Ja, ik heb vier dochters.
Ik zou nooit een zoon hebben.
Nee.
Want de zoon moet op mij lijken, dat lukt dan niet.
Nee.
Dan wordt hij nicht.
Veel te
dus dat werkt allemaal niet.
Nee.
Ja. Nou, mooie dochters. Is het eigenlijk allemaal heel goed gelopen met jou, Harry?
Ja, prima.
Hey, als je nou nog jonge mensen, nog jonger dan ik, die vastgoed geïnteresseerd zijn, een tip zou kunnen geven. Volgens jou komen er dus donkere tijden aan. Je zegt eigenlijk, zorg dat je liquide bent. Zorg dat je geld op de balans hebt staan en klaar bent voor de koopjes die misschien over 2-3 jaar gaan ontstaan.
Maar je moet vooral niet bang zijn. Kijk, tot je 40ste mag je alles fout doen. En eigenlijk zou het het beste zijn dat je voor je 40ste één keer failliet gaat. Dan weet je het maar hoe het niet moet.
Ja.
Dus ik zeg altijd tegen jonge mensen, je moet doen wat je denkt dat je doen moet. En ik kom altijd mensen tegen die zeggen, ja, ik ben alles van... En dan zijn ze 2 jaar later komen ze tegen, dan zijn ze nog van plan. Ja, ik zeg, dus ga nou lekker beginnen en maak maar fouten. Tot je 40ste mag je fouten maken. Daarna moet je zorgvuldig met je tijd omgaan, want dan word je wat ouder.
Maar dat is toch een beetje de gepimperde generatie van Sander, die gewoon...
Zeg.
He, dat is allemaal part-time werken.
Nee, maar ik zei het anders.
Over mij.
Ik zei het over.
Ik zeg altijd, rond je 40ste, dat is de meest manische periode van een man. En vroeger zei ik, dat is de Erik de Vlieger periode van je leven. Maar dat kon ik nou niet meer zeggen, want toen was hij 40, toen ik dat zei. En wat
bedoel je daarmee, manisch?
Nou, manisch, dat ze... Dan denk je dat ze Napoleon zijn. Ja. Ze hebben kinderen thuis. Ze hebben stiekem misschien weer een dinnetje erbij. En ze gaan met postjes rijden. En sommige mensen gaan ook nog een beetje snuiven en foute dingen doen. En nou ja, dan
doen ze gekke dingen.
En dan denken ze dat ze God zijn. Maar ze landen vanzelf.
Ja. Ja. Dus eigenlijk gun je al die manische mensen van rond hun 40ste, waar ik dan toch ook begin aan te komen.
Hoe eerder,
keer failliet gaan. Lekker op je
bed. Hoe eerder die klap voor je hersens gehad hebt, des te beter is het voor je.
Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga op zoek naar iemand die mij een klap voor mijn hersens wil geven. Denk ik.
Mensen, die zijn er wel, denk ik.
Ja. Ja, die zijn er wel. Nou, Harry in ieder geval niet, volgens mij. Want volgens mij vond je het wel gezellig hier.
We zijn wel klaar.
We zijn al bijna klaar.
Bijna klaar. Half uur.
Jammer, ja.
Half uur. Ja. Ja, we hadden nog
een uur. Pak die korf beter.
Precies, laatste dinosaurus op onze lijst.
Ja. Heel veel... Zeg maar dat ik gezegd dat die doen.
Ja. En dat die...
Nou, we hebben hem nog nooit gevraagd, toch? Ja. We moeten hem nog eens vragen. Ja.
Heel veel dank, Harry.
Dankjewel.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.